Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De PVV heeft de grootste kamerfractie en de minste ervaring. Hoe doen deze nieuwbakken politici het? En heeft hun leider Geert Wilders nog onder controle? Daarover ga ik in gesprek met politiek redacteur Carla Joosten. Hi Carla.
Hey Sam.
De PVV die is inmiddels echt wel al een aantal jaar aanwezig in Den Haag. Als jij het zo over die jaren moet omschrijven, hoe typeer jij de PVV dan?
Een heel aparte partij, afgezet tegen de anderen, omdat het ook niet echt een partij is. Dat weten we allemaal, zonder leden en zo. Een partij ook die meer dan welke partij ook gedomineerd wordt door de leider, Geert Wilders. En een partij die toch wel spectaculair is gegroeid bij de jongste verkiezingen.
Ja.
En nu 37 zetels heeft, wat vandaag de dag heel veel is. Dat was niet altijd zo. Vroeger had je ook wel fracties met 54 leden. Het zijn ook mensen die vaak al langer voor de PVV, dus de mensen die in de Kamerfractie zitten nu, die al langer voor de PVV actief zijn als medewerker of als statenlid, gemeenteraadslid. We kennen natuurlijk het fenomeen dat vaak veel mensen ook, veel PVV'ers ook functies combineren.
Ja. Ja, dat is, wil nog wel eens wat strubbeling en ophef over ontstaan.
Ja, en het is ook een partij die eigenlijk op steeds meer steun kan rekenen in de samenleving.
Zeker.
Maar die door het andere deel van de samenleving beschimpt en genegeerd wordt.
Ja.
En dat voel je ook terug in de Tweede Kamer.
Ja, je hebt een mooi stuk geschreven voor EW. Dat komt morgen komt het online. Ik zeg morgen. We nemen dit op woensdag op. Komt donderdagochtend online. En dat gaat over wie die mensen zijn. Ik moet heel vaak denken aan Sigrid Kaag als ik het heb over Politiek Den Haag. Waar Sigrid Kaag het geloof ik ooit had over FVD-sympathisanten. Zei ze, wie zijn die mensen in de D66-documentaire? En ik denk juist als ik naar het Binnenhof kijk, denk ik heel vaak, wie zijn die mensen? Niet alleen over de PVV, maar eigenlijk over iedereen. Nou, jij hebt een stuk geschreven die voor mij, voor de PVV in ieder geval, heel veel duidelijk heeft gemaakt. En ik wil kijken of we toch die organisatie een beetje kunnen duiden. En je hebt net al wat verteld over de organisatie, omdat je niet echt leden hebt. Wat doet dat met de cultuur van zo'n club? Want het is toch anders, de verhoudingen liggen anders.
Ja. Ja, bij andere partijen, daar zie je een hele structuur die uitgerold is over het hele land met afdelingen, gewesten,
praatclub,
netwerkjes, noem maar op.
Ja.
In elk geval een hele organisatie. En dat heeft de PVV niet, voor zover ik dan weet. Misschien is dat wel een opbouw, maar daar kunnen we het nog over hebben. Tegelijkertijd zijn ze vandaag de dag wel aanwezig in allerlei provincies. En ja, het is een beetje los zand. Het zijn wel mensen met vaak een echte overtuiging, maar het zijn dus niet de partijsoldaten die je ziet in andere partijen. Hè, die hun hele route hebben afgelegd door de instituties, zeg maar. Waardoor ze vaak ook een beetje zijn afgedreven van het contact met de bevolking. De uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Er zijn altijd mensen die kunnen dat heel goed. Die blijven met beide benen op de grond. Maar het is echt, ik vind het toch wel een totaal andere partij dan wat je doorgaans in Den Haag hebt.
Toen ik jouw stuk aan het lezen was, toen moest ik heel erg denken aan de laatste verkiezingen. Ik weet nog dat het kabinet viel. Toen hadden wij hier op de redactie ook meteen een redactievergadering. Toen de tijd nog met onze hoofdredacteur Arendo Joustra. En toen had ik het er met hem over dat de PVV eigenlijk de partij toen de tijd was met de meeste ervaring. Ze hadden natuurlijk gewoon Kamerleden zitten die dat al 10 jaar, soms wel meer, deden. En hadden ze dan gewoon een stuk of 10 ook van. Echt veel.
Ja, ja.
Toen hebben ze geweldig gewonnen, de laatste verkiezingen. En nu zien we, is eigenlijk het verhaal dat het allemaal kerstverse Kamerleden zijn die nog een beetje dreilen en zeilen moeten weten.
Nou, niet allemaal natuurlijk.
Ja, wat is er met die andere groep gebeurd?
Naar schatting heb je zeg maar 1/3 zeer ervaren mensen die soms al 20 jaar, sinds 2006, in de Kamer zitten.
Mm-hmm.
En anderzijds heb je 2/3 in Den Haag redelijke nieuwelingen.
Ja.
Maar vergis je niet, Heel veel van hen hebben of ervaring in het Europees Parlement, of als medewerker, of als statenlid, of als raadslid. Dus op een of andere manier hebben ze toch wel al dat...
een beetje het parlementaire werken.
Ja, het vergaderen, debatten, hun meningen weergeven. Maar goed, het op het allerhoogste niveau acteren is dat toch wel weer iets anders dan in de gemeenteraad van Alkmaar.
Ja, en bijvoorbeeld Fleur Agema en Martin Bosma, die hebben allemaal natuurlijk nu functies die buiten die fractie vallen. Hebben ze dat een beetje kunnen opvangen?
Nou, ik vond dat eigenlijk nog wel meevallen, ja. Dat je sommigen, die zijn dan toch, zijn door de bol geverfd gehaakt in de provincie. En blijken toch heel goed hun woord te kunnen doen. Ja, ik moet nu denken aan een Kamerlid als Klaassen, die ook volksgezondheid doet. Hè, wat Agema haar leven lang in mijn herinneringen heeft gedaan.
Ja.
En zo zijn er wel meer die zijn toch niet... geen amateurs.
Nee, zoals ze soms wel een beetje worden neergezet.
Ja.
Hier en daar lezen.
Ze zijn natuurlijk... omdat ze met zoveel nieuwe zijn, is het nog... Zeker in het eerste half jaar was het geen geoliede machine. Wilders was natuurlijk ook druk met de formatie. En intussen moesten zijn volgelingen, zoals ik ze maar noem, hun weg zien te vinden in het parlement. En toen eenmaal dat nieuwe kabinet eraan kwam, gingen ook nog een paar ervaren mensen weg. Dus die kwamen nog meer onervaren mensen tenminste onervaren in Den Haag.
Ja.
In de Kamer. Dus ja, dat is wel niet niks.
Nee, het is een unieke uitdaging voor de PVV natuurlijk.
Ja.
Als we dan toch kijken naar die fractieorganisatie. Je hebt natuurlijk Geert Wilders. Nou, laten we even, laat ik u zeggen, die runt de show. Heeft hij nou ook nog een paar trouwe adjudanten die ervoor zorgen dat er een beetje distributie is van wat de grote leider wil? Wie zijn die mensen?
Nou ja, de mensen met wie Wilders de fractie runt, dat zijn inderdaad een aantal van die echte oude rotten, zeg maar. Dat is Leon de Jong en Edgar Mulder. Leon de Jong, de partner van Agema, is ook altijd zo leuk, hè? Die samen een PVV-baby hebben gekregen, ja, zoals Wilders wel eens zei.
Een warme fractie.
En Gidi Markozober, die is... dus Leon de Jong en Edgar Mulder zijn allebei vice-fractievoorzitter. Dus die moeten eigenlijk het werk doen wat een fractievoorzitter niet allemaal zelf kan doen.
Ja.
Ze staan Wilders bij. En dan heb je Gidi Markozober, die is lid van het presidium. Ook een oude rot. En die heeft te maken met wat zich zo in de Kamer aan discussies intern afspeelt. Daar kan hij ook niet veel over zeggen, helaas. Nee. Het presidium heeft een soort zwijgplicht. Maar ik neem aan dat intern wel eens wat...
Die delen voor Geert Wilders dan een beetje de lakens uit binnen die fractie.
Nou,
dat is waar partijleden naartoe
gaan. Ik weet niet in hoeverre zij lakens mogen uitdelen. Maar ik heb vergeten nog één naam. Dat is Teun, zoals Geert Wilders zelf altijd zegt. Maar wij moeten Tony van Dijk zeggen.
Okay.
Dat is een beetje een subtiel verschil. En dat is de financiële man van de fractie. En die zit ook al heel lang in de Tweede Kamer. En dat is een jeugdvriend van Wilders. En dat is gewoon een hele goede financieel woordvoerder. En
vertrouwelijk.
Die heeft nu bijvoorbeeld een beetje de regie over mensen die ook een stukje van financiën in hun portefeuille hebben.
Ja.
Want dat is natuurlijk het gevolg als je een grote fractie krijgt. Dan kan je allerlei dingen verdelen. En het deed mij heel erg denken aan hoe ooit in de PvdA, toen die nog heel groot was, vijf mensen de portefeuille onderwijs deden. En dat leidde me toch tot een ruzie. Echt een onderlinge ruzie. Die is ook wel eens openlijk gesignaleerd. Van een staatssecretaris Netelenbos, of ik weet niet of zij toen nog in de Kamer zat, die... Sharon Dijksma even de mantel uitveegde. Zo van, jij komt net kijken hoor. Kijken. Nou, dat is nu wel anders. Hè? Dat is nu een van de burgemeesters van de grote steden.
Overigens, zoals je dat omschrijft voor de Partij van de Arbeid, zie ik dat niet zo snel gebeuren bij de PVV. Dat die elkaar de tent uitvochten, vechten, omdat er vijf mensen de portefeuille onderwijs hebben.
Nou, nee, dat... Ik weet het niet natuurlijk. Wat niet is, kan er komen. Want overal waar je mensen bij elkaar zet ontstaan allerlei emoties en ja, ook ruzies natuurlijk. Maar ik geloof niet dat dat nu het geval is. Maar onderwijs is daar bijvoorbeeld ook opgedeeld in minstens 2 woordvoerders.
Ja, ja.
En dat zie je dus ook in debatten steeds vaker, dat er 2 PVV'ers zitten. Dus eerst in die eerste maanden, toen ze nog niet allemaal werden losgelaten in het parlement, hè, door de grote leider, zag je ook wel eens niemand van de PVV in een fractie zit in een debat.
Aha.
Maar nu zie ik steeds vaker 2 mensen. En dat is toch wel een luxe die bijna geen enkele andere partij ze kan veroorloven.
Nee, sterker nog, sommige partijen die moeten van vergadering naar vergadering rennen.
Die rollen door het parlement en die gaan ergens naar binnen. En die zeggen altijd voorbaat, beste voorzitter, ik moet dadelijk weg, maar dat is geen desinteresse, maar ik moet weer naar een ander debat.
Ja.
Zo, dat is eigenlijk de dagelijkse gang van zaken in Den Haag.
De Partij van de Vrijheid heeft dubbele bezetting.
Ja, 37 zetels. Ja, dat is gewoon een luxe. Ja. Als je dat afzet tegen partijen met 3 Kamerleden, zoals de SGP of ChristenUnie, noem maar op. Die hollen zich een ongeluk.
Hey, je had het net over oude rotten. Ik heb lang gehoord dat je wordt oude rot bij de PVV door gewoon gehoorzamen aan Geert. En dan mag je redelijk lang blijven zitten, zolang je niks geks doet.
Ja, weet je wat het is? Dat wordt dan gezegd. Hè? Ze mogen niks kritisch zeggen. Ze hebben niks te zeggen. Ik vraag me altijd af, hoe is het nou eigenlijk bij de VVD? Mag daar wel iemand een eigen mening hebben? Hè? Ik bedoel, we hebben toch ook wel eens verhalen gehoord, hè, dat in de Rutte-jaren moest iemand niet denken dat hij een eigen plan zomaar kon lanceren, of wat dan ook, of een eigen mening. Dus het is, dat is toch wel relatief. Natuurlijk, je kunt niet bij elke partij binnenkijken, maar geloof mij maar dat de meeste partijen, die hebben gewoon een politieke lijn waar de woordvoerders zich aan hebben te houden.
Ja.
En anders wordt het natuurlijk sowieso ook een beetje een onoverzichtelijk zootje in de Tweede Kamer. Je hebt natuurlijk altijd wel dissidente geluiden. Dat komt de hele parlementaire geschiedenis voor.
Die heb je ook bij de PVV gehad. Maar hun politieke carrière is wel een beetje gekortwiekt, geloof ik.
Ja, ik weet nog niet zeker of dat dan afwijkende meningen waren, maar we weten allemaal
Hero Brinkman of zo?
Ja, Hero Brinkman die had een andere opvatting over hoe je de partij moest organiseren. Hè? Die, mm-hmm. die vond dat de PVV een ledenpartij moest worden, vindt hij nog steeds. En hij is op een gegeven moment vertrokken of uit de gratie geraakt of niet meer op de lijst gezet. Nou ja, noem maar op, hoe dat allemaal, er zijn allerlei mogelijkheden toe. En dat zie je wel vaker, maar er zijn ook wel leden opgestapt. Ronald van Vliet, die ging in 2014 weg, was een fiscalist, alom geroemd als goed Kamerlid, die ging weg naar de minder uitspraak van Wilders.
Ja, ja.
En had Johan van Klaveren, die ging ook weg en die vormde later een fractie met een andere PVV, ex-PVV'er, Louis Bontes, wie kent hem niet, een PVV'er met een heerlijk Rotterdams accent. En dat soort mensen vond ik overigens wel, die maakten het parlement wat meer voor de mensen ook. Hè?
Ja, ja,
dat heeft de PVV nog een beetje, dat ze mensen hebben die praten ook een beetje als gewone mensen. Hè, ik weet niet of jij Willem Boutkan kent, dat is een geboren Scheveninger. Die woont nu al een leven lang geloof ik in Almere of al heel lang. En daar is hij ook politiek actief geweest. Maar als die man zijn mond open doet, dan denk je, oh ja.
Ja, dan hoor je het.
Die heeft echt een ongepolijste stem.
Oh ja. Nou, dat is belangrijk.
Ja, ja, dat is herkenbaar. Maar goed, wat ik nog wilde vertellen over Johan van Klaver, die werd nota bene later moslim. En die heb ik toen nog na zijn, hoe noem je dat, bekering, heb ik hem geïnterviewd. En hij had ook wel theologie, ging niet toe studeren en zo. Dat is natuurlijk heel wonderlijk, hè, dat zo iemand op die manier evolueert.
Ja, laten we ook eens eventjes kijken naar toch de nieuwe fase waarin de PVV nu zit. Zij hebben 37 zetels gehaald, grootste partij in het kabinet. Dus opeens hebben ze bewindspersonen geleverd. Hoe zijn de verhoudingen tussen die Kamerleden die er dan zitten en die bewindspersonen?
Nou, wat ik echt opmerkelijk vind is dat die Kamerleden in het algemeen, een aantal van hun, laat ik het zo zeggen, ontzettend kritisch zijn op hun eigen ministers of staatssecretaris. Dus Fleur Agema, die heeft dan critici in de PvdA. Heeft Of sorry, in de PVV.
Ook in de PvdA hoor.
Ja, ja. GroenLinks PvdA. En in dat geval ging het dan over onder meer het dus al dan niet sluiting van het ziekenhuis in Heerlen. Of in elk geval de spoedafdeling. En nog een ander PVV-kamerlid, Volker Theadens, die ligt overhoop met de staatssecretaris op volksgezondheid, Vicky Maier van de PVV. Maar misschien wel de opmerkelijkste outsider, om het zo maar te zeggen, of in elk geval criticaster, vind ik Hede Heutink, die telkens maar weer uitvalt tegen Barry Matlener. En het bekendste geschilpunt is de fatbike.
Hij is over van infrastructuur, hè?
Ja.
Ja, een doorn in het oog, de fatbike. Van zowel de minister als van de Kamerleden van de Partij van de Vrijheid.
Ja,
hoe zit dat?
Ja. Maar de minister kan er niks aan doen. Dus de Heutink die bepleit een leeftijdsgrens en ook helmplicht.
Oh ja. En dan maar alleen voor de dikke bandjes, hè?
Ja, alleen voor de fatbike.
Ja.
Maar ja, Madeline zegt van, ja, maar dat onderscheid kan ik niet maken met andere fietsen en zo, noem maar op, of scooters, wat er allemaal over onze wegen vliegt, zou ik bijna zeggen.
En dan zie je dat is prachtig, hè, dualisme, macht tegen macht, precies. Lang voor gepleit.
Ja.
En dan zie je dat dus gebeuren in de Kamer. Hoe gaan andere partijen daarmee om?
Nou ja, het viel mij op een keer toen het aan de orde was in een debat over het vreemdelingenbeleid, dat de woordvoerster Marina Vondeling, die van de PVV dus, die was tegen het opengaan van de grenzen met Roemenië en Bulgarije in het kader van Schengen.
Ja, ja.
Terwijl minister Faber, die was daar als lid van het kabinet mee akkoord gegaan.
Die had haar fiat gegeven.
Dat ja, was, ja. En dus, Kati Piri van GroenLinks PvdA kon dat toch echt niet begrijpen. Ik hoor je de minister zeggen dat het gaat gebeuren, die opening van de grenzen. En u als PVV-Kamerlid, u zegt hier dat u daar tegen bent. Hebt u geen contact met de minister? Nou, Marina Vondeling, ook trouwens een oud-medewerkster eerst van de fractie, die zei van, ja, ik heb mijn eigen mening. Wij hebben geen achterkamertjesoverleg, zei ze. Dat vond ik toch ook wel. Ja, laten we eerlijk zijn. In Den Haag heb je heel veel achterkamertjes overleggen. En je ziet toch wel echt veel minder bij andere partijen dat partijgenoten in het parlement kritisch zijn op ministers en of staatssecretarissen. En kijk, we hebben natuurlijk ook Wilders zelf. Die heeft natuurlijk weer zijn eigen machtsworsteling, zou ik bijna zeggen.
Ja, hoe doet hij dat? Is hij ook kritisch op zijn eigen mensen? Ik zie hem altijd op televisie, zie ik hem de beste minister
van. Ja, hij raakt niet uitgepraat over de kwaliteiten van Marjolein Faber.
Okay.
Dat is toch wel een briljante minister, volgens
Geert.
Volgens Geert Wilders. Maar hij heeft natuurlijk inmiddels ook wel wat clashes gehad. Laat ik zo zeggen, we hadden het net over Barry Matlener. Die heeft wel eens geopperd om misschien ook wel nog ergens tolheffing in te voeren.
Hmm.
No way!
Dat lijkt klonk, me geen
het, klonk het op X, zou ik bijna zeggen. Hede Heutink, die ging er ook nog eens lekker tegenin. Maar de grootste clash is natuurlijk die is pas recent, met staatssecretaris Ingrid Koenraadi van Justitie en Veiligheid, over de cellen en cipierstekorten.
Ja, die wilde overwegen om de gevangenen 2 weken eerder vrij te laten, omdat er gewoon een tekort is aan cellen.
Nou, zijn,
laten we niet ingaan op hoe dat komt.
Nou,
maar dat,
één ding wil ik wel zeggen, dat zij, heeft ze zelf ook gezegd, 26 gevangenissen zijn er in de afgelopen 10 jaar gesloten.
Ja.
Dus ja. Ja. Het is geen geheim waardoor dat die problemen nou komen.
Nee, het lijkt wel lekker weer de coronacrisis, hè?
Maar volgens
te weinig bedden.
Ja, nou precies. Maar van Wilders mag, dat kan natuurlijk niet dat een PVV-staatssecretaris zegt, gevangenen gaan maar eerder naar huis. Hè, ik dacht dat ook meteen toen ik het de eerste keer hoorde. Ik dacht, oh, een kabinet met PVV die gevangenen eerder naar huis.
Volgens de Telegraaf zou Geert, of volgens AD geloof ik, zou Geert Wilders hebben gezegd van de, het kabinet kan elk moment vallen en dan wil ik niet de partij zijn die de gevangenen met lekker.
Nou, dat was inderdaad volgens mij voor het eerst dat er iets uitlekte uit het bewindspersonenoverleg van de PVV, wat zij dus ook degelijk wel hebben.
Uh-huh.
Het AD meldde inderdaad dat Wilders geschreeuwd zou hebben van desnoods krijg je een motie van wantrouwen, dien ik tegen je in. Maar we hebben inmiddels gezien dat die staatssecretaris, die ontpopt zich tot een van de beste bewindspersonen van het kabinet Schoof, want die zegt van, moet ik weg? Nee, maar ik stap niet op. Ik heb een probleem. Ik laat dat probleem toch niet gewoon voortzudderen. Ik ga dat probleem oplossen.
Ja. Ze hadden
echt, ja, dat vond ik maar toch wel.
Zij is geen oorspronkelijke PVV'er.
Nee, zij is van Leefbaar Rotterdam.
Ja.
Ja. Dus dat maakt waarschijnlijk ook wel dat zij zich vrijer kan gedragen. Hoewel Fleur Agema, de oude vriendin, misschien oudste vriendin van Wilders op zijn vrouw na natuurlijk. Die gaat ook wel haar eigen weg. Zij staat nu natuurlijk met de poten in het realistische vaarwater, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus ja.
Dan, als we dan toch ook gaan kijken naar de kersverse PVV-kamerleden. Is dat nog een beetje water trappelen? Hoe gaat dat? Er zijn natuurlijk verwijten geweest van, SP'er, dat sommige PVV-kamerleden helemaal niks uitvoeren. Nul moties, nul vragen, nul. Oh
ja, dat was de SP'er. Ja, die moesten dan. En Klaver heeft daar ook een keer iets van gezegd. Jesse Klaver. Van,
beetje nemen en shamen, hè?
Ja, precies. Ze moesten. Vooral Vincent van den Boon. Dat is iemand die is ook raadslid in Den Helder. Maar die zit ook in de Tweede Kamer. Die zou toch maar zijn geld moeten inzetten. Zijn verdiensten. Zijn schadeloosstelling, zoals dat officieel heet in Den Haag. Moeten inleveren. Want volgens die critici deed hij helemaal niks. Nou moet ik zeggen, dat is natuurlijk niet altijd helemaal goed te controleren. Want een Kamerlid. Hoeft niet alleen te praten of moties in te dienen, et cetera.
Nee.
Die kan ook intern van alles doen. En dat doet hij volgens Wilders, want Vincent van den Boon is liaison. Ja.
Een liaison.
Een verbinder. Wat hij dan verbindt bij de PVV, daar ben ik eigenlijk nog niet achtergekomen. Maar goed, ja, er zijn er. Je kan niet zeggen dat iedereen al onvertegenwoordigd is in de openbare debatten. Maar wat ik heb gezien, en wat ik net ook al zei, er zijn soms zelfs twee PVV'ers bij een debat. Ja, dus anders dan misschien de indruk is. Het is ook zo, dat heb ik me laten vertellen door de Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer, dat niet helemaal goed is bij te houden in hoeverre Kamerleden nou al dan niet aanwezig zijn, want er wordt niet altijd geregistreerd. En soms zijn ze er wel en zeggen ze niks als ze dat niet nodig vinden. Maar er zijn dus critici, ook in de media, die zeggen van ja, maar kijk eens hoe weinig moties, kijk eens hoe weinig amendementen. Ik moet wel zeggen dat ik wel boeiend vind dat Henry Bontebal van het CDA, die zit een heel pleidooi te houden in Den Haag van minder moties. En de critici van de PVV die zeggen dan van ja, maar ze dienen geen moties in. Ja, dat is toch. Ja,
eigenlijk zou die verdienen een schouderklopje over hun spaarzame moties.
Ja, ik ben nooit zo kapot van al die moties. Als je ziet op dinsdag waar ze allemaal over stemmen, dan vraag je je af, leiden deze moties wel tot iets? Want het zijn er 5000 per jaar inmiddels.
Ja.
Dat is bijna niet meer te controleren wat een minister daarmee doet. Ja. Het is ook algemeen bekend hoor, dat er heel veel moties niet worden uitgevoerd. Er wordt wel eens over gemopperd. Maar ik heb nog nooit gehoord dat een minister daarom naar huis is gestuurd of iets dergelijks.
Nee, dat lijkt me inderdaad ook niet. En als we kijken naar een beetje de politieke stijl van de verschillende PVV'ers. Zijn het allemaal kopies of slechtere versies van Geert Wilders? Of hebben die toch een eigen.
Ja, je ziet wel, ik denk dat ze ook wel toch wel getraind zijn. Je ziet ook wel dat ze veel van die mensen gewoon zichzelf zijn en op een eigen manier hun woord doen. Bijvoorbeeld ook als voorzitter van een commissie, want dat doen PVV'ers ook tegenwoordig. Omdat het natuurlijk een grote fractie is, krijg je ook allemaal functies toegewezen intern in de Tweede Kamer. Ik moet wel zeggen dat bij sommigen zie je echt een soort Wilderiaans optreden. En die Hidde Hutink, die had dat al toen hij in Overijssel in de gemeenteraad zat.
Want die heeft daar ook al wat parlementaire werk
geoefend. Ja, die heeft in Enschede en Almelo allebei in de gemeenteraad gezeten. dacht ook statenlid, heel kort. En die heeft ook als medewerker al gefunctioneerd in de Tweede Kamer. Dus die, ja, die heeft echt wel die stijl. Maar dat, misschien heeft hij dat ook wel van zichzelf. Ik bedoel, de ene is nou eenmaal wat feller dan de ander.
Het is ook logisch. Dat
en
wat
bijvoorbeeld Jeannette Nijhoff, die komt toevallig ook uit die streek daar, Hengelo. Dat is een dame die 14 jaar al in de Provinciale Staten gezeten als landbouwspecialist. Dat is ze nu ook weer in de Kamer. Ja, dat is een hele rustige vrouw. En ja, die kan ik niet betrappen op het naapen van de grote baas.
Nee, dus het wordt niet van boven wordt dat niet opgelegd.
Nee,
is het maar, wel iets wat hij graag ziet?
Ja, dat, ik geloof wel dat
wat, en dat Geert bedoel ik.
Ja, die, hij ziet wel graag dat zijn mensen het eigen PVV-geluid helder en duidelijk laten horen.
Het gestrekte been, als het
ja, is. Als Emiel van Dijk, die noemde XR-activisten, noemde die ongewassen types. En je zag gewoon, en ik hoorde het ook zelfs, dat Wilders hem complimenteerde. Dus echt zo van, toen hij van het sprekersstoelte kwam.
Ja, ja.
En je hoort ook wel, de politieke concurrentie, die zegt daar ook van, ja, hij roept mensen op om flink te toeteren. Ja, maar laten we eerlijk zijn, het geluid bij de kiezer brengen, dat is nog niet zo gemakkelijk natuurlijk. Hè?
Nee.
Maar ja, Wilders beheerst dat natuurlijk als de beste met zijn ongenuanceerde uitlatingen op X. Wat niet altijd makkelijk is in een debat om ook zo te doen, want je moet ook even iets adstrueren als je iets beweert. Maar,
hey, en van de PVV is dan, zit in het kabinet. Heeft bewindspersonen. Ik volg dat natuurlijk allemaal een beetje van de buitenkant. En het afgelopen jaar hebben we toch ook wel veel onrust gezien. Maar dat was dan eigenlijk meer met de NSC. Daar zijn ook al mensen weggelopen en zo.
En zelfs bij BBB?
Ja, zelfs bij BBB. Bij de PVV niet. Zijn ze dan heel tevreden met om zo'n stabiele partij als partner te hebben?
Ja, dat vinden de andere partijen wel fijn dat het lekker van daar rustig
dat
is.
Toch wel, ja.
Maar ja, laten we eerlijk zijn, Wilders die schopt onrust op een andere manier. Hè? Door op X te keer te gaan en door naar het buitenland, naar Israël te gaan. Of naar, waarvan ik denk, so what? Het staat toch niet in het hoofdlijnenakkoord dat je niet naar Israël mag of zo. Laat hem. Maar inmiddels hebben ze ook wel geleerd, de andere partijen, om daar niet te veel
dan ben je alleen maar zuurstof in de vlam aan het blazen.
Ja,
ja.
Dus wat was je vraag ook alweer?
Nou, of kijk, er is geen onrust binnen die fractie van de PVV. En ik kan me voorstellen dat als je in een coalitie zit, dat het eigenlijk wel fijn is dat je daar geen zorgen om hoeft te maken. We hadden het in het begin van het gesprek al over fractiediscipline. Gewoon zo'n termen die we veel bij het CDA vroeger hoorden.
Ja.
Nou, dat zit wel goed daar.
Ja. Kijk, in hoeverre dat in zo'n fractievergadering ook echt wordt gediscussieerd, hè, wat Wilders zelf wel zegt dat er gebeurt, dat kan je natuurlijk niet goed beoordelen, maar dat kunnen we bij andere partijen ook niet, want we zitten er niet bij. Ik heb wel eens begrepen, bij D66 mag je er wel bij gaan zitten, maar niemand gelooft dat ze dan nog echt spontaan vergaderen.
Ja, ja.
Dus... Ja, in die zin is er wel rust. Gaat er wel uit van de PVV. Maar goed, als het echt om het voortbestaan van het kabinet gaat, zie je dat Wilders daar weer op zijn manier over tekeer gaat. Verschillende thema's. Heeft constant peilingen in zicht. Politiek is vandaag de dag veel meer dan het denk ik in het verleden was. Een constant campagne voeren. En dat doet hij. Want ja, die peilingen die moeten zo blijven zoals ze nu zijn. Namelijk dat ze niet echt naar beneden gaan. En je ziet bij de andere partijen dat wel degelijk het geval is.
Ja.
Of er helemaal geen dissidenten op dit moment in de fractie zitten. Nou, ik heb er in elk geval niks van gemerkt.
Hey, Carla, de titel van jouw stuk is hoe de PVV-fractie opereert in de schaduw van Geert.
Ja.
Ja, dat kan je op verschillende manieren interpreteren. Namelijk dat je enerzijds uit de wind houdt.
Ja,
aan de andere kant dat je ook niet helemaal kan opbloeien als Kamerlid.
Ja,
als Geert Wilders er is. Aan de andere kant, zoals je het zelf uitlegt, hij weet de kikkers een beetje in de kruiwagen te houden. Nou, we hebben genoeg beeldspraken gehad nu.
Oh ja, en ik moet nog even zeggen waarom dat Wilders daar zo bovenop zit. Omdat hij ooit in 2006, toen hij ook 9 zetels haalde, voor het eerst dus eigenlijk, zoveel zetels, dat hij gezegd heeft, 1 ding gaat mij niet gebeuren, LPF-toestanden. Hè, dat was in 2002, lijst Pim Fortuyn, 26 zetels. Ja. En binnen de kortste keren sloegen ze elkaar de koppen in.
Ja. Het is gelukt.
En daar heeft hij dus een methode voor weten te vinden. En ja, in hoeverre dat dan misschien een beetje naar het dictatoriale neigt, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Maar ja, ik denk wel dat enige leiding in zo'n fractie geen kwaad kan. Maar als je de vrijheid van een gekozen volksvertegenwoordiger maar niet aantast, denk ik dan.
Ik ben blij dat je het voorbeeld er nog even bij pakt. Want mijn slotvraag is toch een beetje, ja. Geert Wilders, hij is nog fit als een hoentje hoor. Maar hij is ook in de 60. Op een gegeven moment wil je misschien stoppen met de politiek. Of wie weet, misschien gebeurt er wel iets vreselijks met Geert Wilders. Hij wordt uitstekend beveiligd, maar het is een gevaarlijke wereld.
Ja.
Want het is een beetje een gedachte-experiment dit hoor. Maar wat gebeurt er dan met de partij?
Nou, als er niks noodlottigs gebeurt, dan zie ik hem nog 20 jaar in de Kamer zitten, bij wijze van spreken. Want het is een enorm politiek dier.
Ja.
En hij weet toch ook wel weer mensen aan zich te binden. Hè? Gezien die 9 van toen, dacht ik 9, er zijn er nog 7 van actief voor de PVV in het kabinet of in de Kamer. Nou, dat zie je echt niet vaak bij andere partijen. Maar of die werkt aan zijn opvolging, daar heb ik geen idee van. En daar wijst niets op. Dus dat, hè, mocht hij onder een tram komen, om het maar eens even in alledaagse termen te zeggen, en niet in dat andere vreselijke gebeuren waar hij al zijn leven lang mee te maken heeft. Ja, dan vrees ik toch
LPF-toestanden.
Dat er niet zomaar een opvolger klaar staat.
Nee. Nee, en overigens, kijk, nu gaan we een beetje ver door in het gedachte-experiment. Blijft het dan een vereniging met 1 lid waar iedereen, of moet die structuur dan op de schop? Ja,
er zijn wel tekenen dat hij toch nadenkt over het opzetten van een ledenstructuur.
Okay.
Al was het maar overigens om een heleboel geld te kunnen krijgen, subsidie. Want dat krijg je voor het opzetten van een wetenschappelijk instituut, et cetera. Krijg je alleen als je een ledenstructuur hebt. En ligt in de toekomst besloten.
Nou, ik ben blij dat jij het voor ons in de gaten houdt. En mocht die revolutie binnen de partij ooit komen, dan wil ik hier graag weer hebben. Heel erg bedankt, Anna.
Graag gedaan.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.